Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
Hartelijk welkom bij Space Cowboys aflevering 106. Mijn naam is Herbert Blankenstein en ik zit hier in de studio met Michel van Baal. Hoi.
Hallo.
En Luc van Abele.
Hi.
Hallo. En we gaan een uurtje ruimtevaartnieuws bespreken en even maar rondkijken wat iedereen zijn meest spectaculair onderwerp is. Luc.
Dat China veel doet in de ruimtevaart, dat weten we. Maar ja. Als je nu alles eens bij elkaar optelt, zijn ze echt wel bezig om echt een superpower te worden. Dus ik heb eens wat zaken op een rijtje gezet die ik wil gaan nemen.
Ja. Ja, goed. Dat gaan we zo doen, Michel.
Ja, en ik heb drie onderwerpen die alle drie droevig zijn. Als ik heel eerlijk ben, zijn ze niet heel vrolijk. Maar goed, toch wel interessant. Ik denk de meest interessante die ik tegenkwam was een studie naar het effect van klimaatverandering voor space debris. En eigenlijk was het resultaat daar onverwacht, moet ik zeggen.
Oh, nou, vreselijk spannend. Wat ik jullie hier kan voorhouden is, er is een deel gevonden van de stercatalogus van Hipparchos, de oude Griek, die als een van de eerste een kaart van de hemel heeft gemaakt. Was alleen jammer genoeg verloren gegaan. En op miraculeuze wijze is een deel ervan tevoorschijn gekomen met hoop op meer. Oké, nou Luc, we gaan het over China hebben, maar niet meteen.
Nee.
Dus kom nu even met jouw minder spectaculaire onderwerp.
Oké, ja. Er is een nieuw space shuttle op komst. Ja, dat klinkt alsof het op een zwangerschap gaat. Eigenlijk is het ook wel zo, want ze zijn er al ontzettend lang mee bezig.
Olifantenzwangerschapje.
Blijde verwachting.
Ja, het gaat over de Dream Chaser. Dat is een ding wat...
En van over welke ruimtemogendheid hebben we het nu?
Amerika. En dit is een initiatief van...
Dat is weer de bijvragen tegenwoordig.
Ja, precies. Ja. Nou, zeker als je naar al die concurrenten kijkt, ja, zoals China. Ja. Dream Chaser is een product van Sierra Space. En dat is weer een recente afsplitsing van Sierra Nevada Corporation. Die heel druk met van alles bezig zijn. Zij hebben richting 20 jaar geleden een project overgenomen. Wat al liep voor een klein shutteltje voor astronauten. Dat ding was destijds bij NASA onder studie, onder de veelzeggende naam HL-20. En het pikante detail daarbij is dat het ontwerp daarvan zo ongeveer is afgeleid van een Sovjet-ontwerp. Oh. De Bor-4, een kleine lifting body, die eigenlijk uit een ander project afkomstig was en in de voorbereiding voor het Buran-programma. De Russische shuttle is gebruikt.
En je zegt HL-20, staat dat ook ergens voor?
Ja, en dat ben ik op dit ogenblik eventjes niet machtig om
mee
te halen.
Dat kan iedereen dat zelf googlen, dus
precies,
dat is de huiskamervraag.
Sierra heeft destijds dat project geadopteerd, omdat zij mee wilden doen in de commerciële ronden die NASA had uitgeschreven om astronauten naar het internationaal ruimtestation te transporteren. Zij zijn het niet geworden, maar ze hebben toen stug volgehouden en hebben het ding doorontwikkeld, maar dan als vrachtcapsule. Dus er zouden geen astronauten meer meegaan. Dat contract hebben ze gewonnen. Gaat hopelijk volgend jaar leiden tot de eerste vlucht van het toestel. Het punt is alleen dat ze kennelijk zo ontzettend enthousiast waren over die bemande versie, dat ze dat nooit hebben losgelaten. En achter de schermen blijft dat gewoon doorontwikkeld worden. Ik kan er niet helemaal achter komen of de piloten, de astronautpiloten aan boord ook nog echt iets te doen hebben. Misschien komen er helemaal geen cockpitramen in het ding te zitten. Nou,
dat is echt nodig natuurlijk.
Nee, maar dan heb je inderdaad ook bijzonder weinig meer aan een stuurknuppeltje of iets dergelijks. Maar het toestel is dus zodanig in voorbereiding dat er eigenlijk best wel grote plannen zijn om dat ding ook bemand te gaan gebruiken. Er is een samenwerkingsverband met Blue Origin opgezet, genaamd Orbital Reef. Een van de commerciële ruimtestations die op het ogenblik worden bestudeerd, voorbereid in Amerika. En deze Dream Chaser zou daarvoor het transport van astronauten, maar ook toeristen moeten gaan zorgen. Nou, het ding wordt vanuit Amerika, vanuit Florida gelanceerd. Aanvankelijk zou dat op een Atlas gebeuren. Nu heeft men ervoor gekozen om op de Vulcan, de nieuwe machine van ULA, te gaan lanceren.
Dat is een wegwerpraket.
Dat is een wegwerpraket die bovendien ook nog weer wat vertraging heeft opgelopen, omdat Blue Origin de motoren niet op tijd kan leveren.
Gaat wel de goede kant op, begrijp ik.
Dat, precies. Nummer 1 is afgeleverd, de motor. Nummer 2 zit er aan te komen. Dus wat dat betreft kunnen we inderdaad vooruitkijken naar weer iets gevleugelds wat uit de ruimte terugkomt. Nou, we zijn dat natuurlijk heel erg lang gewend geweest met de Space Shuttle.
Lekt die uiterlijk daar ook op?
Ja, maar hij zit inderdaad een beetje tussen lifting body, wat dus eigenlijk een toestel is zonder vleugels die echt voor draagvermogen zorgen, en de Space Shuttle in. Hij heeft inderdaad een beetje schuin opstaande vleugels, die trouwens bij de lancering opgeklapt zijn, want het hele ding wordt netjes in een neuskegel opgeborgen. Dat is wat makkelijker lanceren. En verder is het een beetje een gek toestel. Ik vind het ontzettend mooi. Ik vind hem mooier dan de Space Shuttle ooit was. Maar
hoe landt dat ding? Weet je dat? Heeft hij wieltjes?
Hij heeft wieltjes onder de vleugels en een soort ski in de neus. Dat heeft kennelijk weer van alles te maken met de thermische toestanden tijdens re-entry. Men heeft uitgerekend dat een rubberen wiel in de neus dat niet zou overleven. Dus ze hebben inderdaad een uitklapbaar, hoe moet je het noemen? Een soort ski die wordt uitgeklapt. Ja.
En daar moet je dan ook echt mee op een landingsbaan.
Ja.
Want als je dan niet een wiel hebt of iets dergelijks, dan krijg je een vonkenregen, stel ik me zo.
Ja, nou ja, vonken niet. Ik kan me zo voorstellen, dat ze misschien een heel dik stuk kurk of zo daarop hebben gelijmd.
Als je zo lang mogelijk op die twee achterste wielen blijft zitten en pas op het allerlaatste moment de neus neerzet, dan denk ik dat het lukt. Maar ik zat me even af te vragen, omdat dat betekent namelijk wel dat je een landingsbaan moet vinden, weet je, en dat je daar precies moet uitkomen, weet je. Ja. Terwijl het voordeel van parachutes is wel dat je, je kan dan stuurbaar met de lifting door en inderdaad daarna met je parachutes al laatste stukje doen. Dus ik zat even te, maar het zijn toch wel wielen dus.
Ja precies. Er zijn twee droptests gedaan van onder een helikopter. De eerste ging nogal spectaculair mis helemaal op het eind, omdat een van de twee wielen niet uitklapte. Toen is het ding over de kop geslagen. Daar zijn wat illegale foto's van te vinden. Het ding was behoorlijk gehavend. Maar ze hebben hem weer weten te reviseren. En uiteindelijk heeft hij een geslaagde vlucht op Edwards Air Force Base gedaan, de landing. Hetzelfde zoals dat in de jaren 70 met de Space Shuttle gebeurde. Hij kan op vliegvelden zelfs landen. Er zijn al diverse overeenkomsten met vliegvelden over de hele wereld. Onder andere ook in Europa. Zodat het ding ruim de keuze heeft om terug te keren naar de aarde. Wat natuurlijk interessant kan zijn voor experimenten. Die kunnen bij wijze van spreken in het land van origine worden afgeleverd. Dus wordt een vrij flexibel apparaat. De eerste landingen zullen uit veiligheidsoverwegingen en natuurlijk plaatsvinden op de landingsstrip van de Space Shuttle op Kennedy Space Center in Florida.
En vanaf volgend jaar, hoorde ik dat goed, of was 2024?
Nee, volgend jaar. Aanstaande lente zou het moeten gaan gebeuren eindelijk. Dus dat is dan wel weer iets waar ik me op verheug om daarbij te zijn.
Ja, leuk.
Nog wel een beetje ver weg, maar we zullen zien of dat, want dit loopt al heel lang. Dus of ze dat halen, dat is natuurlijk een beetje de...
Medio volgend jaar is niet ver weg hoor.
Nee, maar als je dacht volgens de regels van het voorspellen van lanceringen, als
we
volgend jaar zeggen, dan
dat
is het
waar.
Wat een mooi bruggetje is trouwens.
Jouw eerste verhaal, geloof ik.
Ja, mooi bruggetje naar Ariane 6. Want Ariane 6, de opvolger van Ariane 5. Ik zou haast willen zeggen de lang verwachte opvolger van Ariane 5 intussen. Ariane 5 draait natuurlijk als draagraket al
30 jaar.
1998 even uit mijn hoofd, zeg maar. Dus echt best aan het eind. Ze zijn sinds 2014 bezig met, ofthans eigenlijk in 2014 was het ontwerp van Ariane 6 eigenlijk al af. En hij had eigenlijk als in 2020 gelanceerd moeten worden. Nou, dat is niet gelukt. Dat weten wij uit andere projecten. Denk aan web. En dat is ook niet, vertraging horen erbij. Om het zo maar even
niet heel verrassend.
Alleen wat me wel opviel is, ze hebben nu opnieuw vertraging aangekondigd. Hij had eigenlijk in 2000 dit jaar moeten gaan, zeg maar. Maar ze hebben hem nu vertraagd naar vierde kwartaal 2023. En dat is best, vind ik eerlijk persoonlijk, best een gekke vertraging. Weet je?
Want dat is een heel jaar.
Best ver weg. Ja. En je weet, volgens de wetten van het voorspellen van lanceerdata is het vierde kwartaal 2023, betekent minimaal 2024. Weet je? Dat, en sterker nog, ze hebben eigenlijk al het voorbehoud ingebouwd, dat halen we alleen als. En dat is raar voor een raket waarmee je eigenlijk al zo lang bezig bent. En interessante vraag is waarom, hoe komt dat dan? Weet je dat daar zoveel vertraging in zit? Het is trouwens ook wel vervelend, omdat Ariane 5 op een gegeven moment wel echt uit dienst gaat. En het wordt nu de vraag of je nog overlap krijgt tussen Ariane 5 en Ariane 6. En dat is bij Ariane altijd zo geweest. Weet je,
tot nu toe, ja.
Ja, bij Ariane 4 heeft nog heel lang doorgedraaid eigenlijk voordat toen Ariane 5 er al was. Die draaide een tijdje naast elkaar.
Ja.
Nou, dat is super handig, want als er dan een probleem is, dan heb je gewoon capaciteit aan beide kanten. Weet je, dus. De vraag is of dat nu nog kan. Ik begrijp van niet. Weet je, dat dus niet meer lukt. Dus dan loopt het risico dat je een tijd gewoon geen access to space meer hebt. Wat natuurlijk al zorgelijk is. Maar de echte fundamentele vraag is natuurlijk, waarom gaat dit project zo moeilijk? Weet je, en ik las een analyse van iemand die zette in de show notes. Ik het gevoel van kreeg dat hier wel heel veel bedrijfspolitiek onder zit. Het lijkt erop dat Ariane Spas, de bouwer in Frankrijk die de raket ontwikkelt, om het zo maar te zeggen, op een gegeven moment een groot deel van zijn personeel naar huis heeft of heeft ingezet op andere projecten natuurlijk. Weet je, maar van het project is afgehaald van de type, we zijn wel klaar. En de vraag die daar een beetje hing van, was dat gewoon niet te vroeg? Zijn ze niet te vroeg gestopt en met het ontwikkelen van die raket? En waarom dan? En ik denk dat de waarom-vraag hier heel erg in de financiën zit. Want ja, bij Ariane 6 heb je een heel ander probleem dan bij Ariane 5. Want hoe maak je dat ding exploitabel? Want daar zit natuurlijk een bedrijf achter, Ariane Spas, die daar geld mee moet verdienen. Al op zijn minst, zeg maar, kostendekkend een lancering moet gaan verrichten. En eigenlijk, als je het nu vergelijkt met SpaceX, is het de vraag of Ariane 6 wel... Hij is niet herbruikbaar, hè? Dus of die competitief kan zijn, om het zo maar even te zeggen. Ja. En dat roept dan ook de vraag op, hebben ze bij Ariane Spas, heel plat gezegd, wel zin in Ariane 6? Weet je, want je loopt het risico dat je straks een raket hebt die je eigenlijk niet kan.
Die waar geen klanten voor zijn.
Ja, ja. En die, want we hebben het heel vaak over SLS, weet je, en Artemis hier gehad.
Dan lachen we heel hard.
Dan proberen we uit te leggen waarom dat veel politiek is en zo. En waarom dat zo moeizaam gaat. En eigenlijk heeft Ariane 6, vrees ik, een beetje een vergelijkbaar probleem.
Ja.
Maar dan niet zozeer in de zin dat het dat er een nieuw exploitatieprogramma achter zit, maar dat er een commercieel exploitatieprogramma onder moet liggen.
Ja.
Waarvan de vraag is of het er wel is. En of je niet. Of het te doen is om daar een rendabel project van te maken.
Zijn ze dat jij weet bij Ariane Spas bezig een herbruikbare raket te ontwikkelen?
Volgens mij wel. Ja, zijn ze in Europa bezig met. Maar ja, dat staat nog relatief gezien natuurlijk in.
Ja, precies. Er is een soort afsplitsing van Ariane Spas of van Ariane Group die natuurlijk ook de Ariane 6 ontwikkelt. Maya Space, en die zijn bezig met inderdaad het ontwikkelen van een kleine demonstratieraket. Zeg inderdaad gewoon maar schaalmodel Falcon 9.
Ver achter.
Ja, nou ja, het Ariane 6 heeft gewoon de geschiedenis tegen gehad. Het programma is begonnen toen SpaceX nog helemaal geen speler was. En ze zijn er gewoon vanuit gegaan van, Ariane 5 had destijds gewoon zo ongeveer 50% van de commerciële lanceermarkt in handen. We gaan een raket maken die meer modulair is, die makkelijker aan te passen is en goedkoper te bouwen is. Dus goedkoper kan vliegen. Dat leek op dat moment een prima recept. En toen veranderde ineens de hele raketwereld met de komst van SpaceX. Nou, voeg daar nog eens wat te verwachten vertraging bij in de ontwikkeling. Ja, dan kom je heel slecht uit. Want als je nu Ariane 6 zegt, is de reactie van ja, leuk, maar niet herbruikbaar. Dat is gewoon het toverwoord aan het worden als het gaat om het commerciële lanceren van vrachten.
Ja. En wat daar in dit verband ook nog wel weer een interessante bij is, is dat ESA volgens mij recent heeft aangekondigd dat ze 2 satellieten bij SpaceX gaan lanceren. Waaronder, ik meen Hera, weet je, die naar het asteroïde moest waar DART op ingeslagen is. Hebben we het ook al vaak over gehad. Daar moet nog opnieuw een satelliet naartoe om te kijken, om echt goed te kijken wat is nou het resultaat ervan geweest. Ja, die gaat met SpaceX. En er was er nog één, ik ben even namens geschoten, maar er was er nog één waarvan ze nu besloten hebben dat hij op Falcon gaat.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook een soort dat je denkt van ja, maar ja, wij Europese belastingbetalers die hiervoor moeten betalen, weet je, het wordt wel spannend of dat. Nou claimt Ariane Group overigens wel dat ze een volle orderportefeuille hebben, onder andere met OneWeb. Er is blijkbaar wel degelijk een portefeuille.
Ja.
Maar ik heb ergens de vraag in mijn hoofd in hoeverre met name de commerciële zorgen de wellicht de bron van de vertraging zijn.
Ja, ja,
en dan wordt het natuurlijk niet beter van, laat eerlijk zijn.
Nee. Nee. Dus dat moeten wij in de gaten gaan houden.
Gaan wij zeker in de gaten houden. Maar voorlopig kunnen we onze aandacht richten op andere dingen.
Ja. 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 Nou, kom ik met mijn eerste verhaal. En ik vind het wel leuk. Het is geen gebruikelijk ruimtevaartonderwerp. Het is eigenlijk archeologie. Het gaat over de Griekse sterrenkundige Hipparchos. Die zijn werk deed tussen, let op, 107... Sorry, ik moet... Je moet dat omdraaien, want er een minteken voor staat. Tussen 162 en 127 voor Christus. Mm-hmm. En bekend is dat hij posities van sterren in kaart bracht. Er is ook een satelliet geweest, dat weten jullie. En oudgediende luisteraars weten dat ook. Ja. Hipparchos, die dat ook heeft gedaan. Maar dan met krankzinnig veel grotere nauwkeurigheid natuurlijk. En die was actief van 1989 tot 1993, als ik het goed heb.
De voorloper van Gaia eigenlijk.
Ja.
Ja.
En, maar goed, Hipparchus. Nou goed, er zijn verschillende varianten op die naam. Zijn werk leek verloren te zijn. Er is niks van bewaard gebleven. En nu waren er archeologen waren bezig met teksten uit... oppassen dat ik dat ook weer goed zeg. Het Sint-Catharine-klooster dat gelegen is op het Sinaï-schiereiland in Egypte. Ik wist niet dat ze daar ook kloosters hadden. Dat is natuurlijk de moslimwereld. Maar in ieder geval, daar hebben ze manuscripten onder een apparaat gelegd. En dat apparaat dat doet aan multispectral imaging.
Ja.
En dan breng je dus documenten of iets anders in kaart in verschillende kleuren in de eerste plaats. Groen, blauw en rood. En bovendien infrarood en röntgen.
Ja,
dat is het hele pakket, ja.
Ja, en als je dan naar deze teksten kijkt, dan vind je allerlei andere teksten, ik zal maar zeggen, op de achtergrond. En dat komt doordat het perkament is hergebruikt. En dat is verschrikkelijk interessant en leuk. Dat was blijkbaar destijds gebruikelijk, dat perkament waarvan ze dachten, dat is verder niet meer zo belangrijk. Bijvoorbeeld het werk van Hipparchos. Ja. Daar schraapten ze dan de beschreven laag vanaf. Was blijkbaar dik genoeg daarvoor. Ik wist niet dat dat zo ging. En dan gebruikten ze dat gewoon opnieuw. Dan konden er weer nieuwe teksten op geschreven worden.
Enig idee hoe ze eigenlijk überhaupt dan wisten dat dat werk moet hebben bestaan?
Ja, dat vroeg ik me ook af.
Nou, ze
dat...
hebben... Deze teksten waarin ze geïnteresseerd waren en waarvan ze blijkbaar vermoeden dat er wel iets onder lag.
Ja.
Het was trouwens de Codex Climaci of Climaci Rescriptus. Daarvan wilden ze weten wat heeft hier eerder opgestaan. Dat is denk ik de manier geweest waarop dat onderzoek is begonnen. En ze hebben allerlei andere dingen ook ontdekt op de achtergrond. Maar op een enkel document hebben ze dus iets gevonden dat aan Hipparchos waarschijnlijk kan worden toegeschreven. En waarom kan het aan Hipparchos waarschijnlijk worden toegeschreven? In de eerste plaats vonden ze dus in die teksten, en er staat een hele mooie animatie op, in Ars Technica, waar je dus... De documenten ziet zoals je die gewoon optisch ziet. En dan maken ze een mooie overvloeier naar wat je ziet in andere golflengten. Dat is allemaal heel mooi. En dan zie je dus een tekst die eerst nauwelijks zichtbaar wordt, zie je opeens veel zichtbaarder worden. En daarna projecteren ze een overgeschreven versie, zeg maar, daar nog op, zodat je het echt naar voren ziet komen. En dan zie je nog niks eigenlijk, want het is allemaal in een heel raar alfabet. Niet eens iets wat je herkent als het Griekse alfabet. Maar goed, dat kunnen ze blijkbaar allemaal interpreteren. En daar herkende een van de deelnemers aan het onderzoek stercoördinaten in.
Ah, dat moet je ook maar weten.
Ja, en dat komt, de manier waarop het is opgeschreven, komt overeen met de manier waarop Hipparchos dat gedaan moet hebben. Dat is één. Het kan ook gedateerd worden aan de hand van de sterposities die worden gegeven. Sterren hebben eigen beweging, zoals je weet. Ja. Dus kun je uitrekenen dat deze posities moeten zijn opgetekend in 129 voor Christus. En dat was dus binnen de grenzen waarbinnen Hipparchos bezig was. Dus dat is een bepaalde mate van waarschijnlijkheid. Zoveel anderen zullen daar niet mee bezig zijn geweest. Dus niet zeker, maar wel heel waarschijnlijk. En nu is het zoeken verder naar meer documenten dan eigenlijk dat ene, die één of twee pagina's die ze nou hebben. Of ze nog meer kunnen vinden met deze techniek. Dus een hele leuke vondst. Heel uniek.
Wauw.
Bijzonder.
Ja, met ook weer de belofte van misschien meer. En dan zal het ongetwijfeld ook weer gepubliceerd worden. En wat ze nu hebben gevonden, dat is ook gepubliceerd. Even kijken of ik dat nog kan oplepelen uit het... Nee, dat lukt me eventjes niet. In Ars Technica staat het wel genoemd, maar ik kan het even niet meer opvissen uit die tekst. Dus hou me dat ten goede. Maar dat kan iedereen zelf lezen die naar de show notes gaat.
Nou, het is goed dat ze dan zo zuinig met het perkament op omgingen. Want als ze genoeg hadden gehad, dan was het werk gewoon weggegooid. Van, dat is niet meer belangrijk.
Of zou ze het beter kunnen afschrapen misschien? Ja. Dan was er, maar ze moest natuurlijk ook een bepaalde dikte overhouden, stel ik me voor. Daar heb ik geen verstand van. Heb ik ook niet gevonden in het artikel trouwens, hoe dik dat perkament oorspronkelijk was. En hoeveel ze daar dan af hebben geschuurd. Dat weet ik allemaal niet, maar dat is een interessante... Maar ook het idee, toen ze dit gedaan moeten hebben... moet dat toch ook al een eeuwenoude tekst zijn geweest. Ja. Het is namelijk gebeurd in de 6e eeuw of zo... en het zal misschien overgeschreven zijn in de 3e eeuw of zoiets... maar toch toen al antieke teksten.
Ja.
En daarvan hebben ze gedacht, daar hebben we toch niks meer aan. Uitgummen die hap.
Perkament gewoon heel kostbaar was in die tijd.
Ja, uiteraard.
Ja. Overigens ken ik deze techniek ook uit schilderijonderzoek.
Want jij zat er
precies.
Zeker zo van, dat weet ik allemaal.
Ja. Ik herken dit, weet je wel. Want zo hebben we ook ooit bij de TU Delft onderzoek gedaan naar Van Gogh en zo. En dan kom je op een gegeven moment vind je schilderijen achter schilderijen.
Dus
overgeverfd zijn. Zeg maar. Dus ook daar geldt eigenlijk hetzelfde, weet je. Die lijsten waren vaak best wel duur, weet je. Dus heel vaak... maakten ze dan studies en daarna gooien ze er iets anders over. Ja. Weet je, en die techniek stelt je in staat om door dat schilderij heen te kijken, als het ware. En te kijken wat zonder
allerlei stadia en
wat daaronder zit. Ja, en ook of een schilderij inderdaad later nog eens ergens aangepast. Omdat de schilder op een gegeven moment vond dat het die arm toch op een andere plek moest. Weet je, dat hou je dan ook uit. Uit dat soort onderzoek. Heel interessant.
Ja, prachtig.
Ja, het wordt ook gebruikt bijvoorbeeld om. In het Hotel van Oranje, bij de gevangenis in Scheveningen, voor Oranjegangers, om door het plamuur heen te kijken wat er onder wat er op die muur is geschreven door die gevangenen, zonder dat je de muur hoeft te slopen. Weet je? Dus voor dat soort technologieën wordt het veel gebruikt.
Ja. Intussen valt mijn oog er in elk geval op dat er is in Nature over gepubliceerd. Ik weet niet of het een redactioneel artikel is of een onderzoeksverslag, maar in ieder geval het wordt dermate hoog aangeschreven dat Nature daar aandacht aan heeft besteed. Dat is in ieder geval het is een redactioneel artikel zo te zien. Ik heb het nu voor me. Ja, inderdaad. Goed, zullen we het over China gaan hebben, Luc?
Ja, nou, ga er maar eventjes voor zitten. Pas want los. Ze zijn sinds 1970 actief met het lanceren van hun eigen satellieten. Met hun eigen raketten die ze daarvoor hebben ontwikkeld. In 2003 zijn ze begonnen met bemenste vluchten. Tot nu toe zijn dat er slechts 9 geweest. Maar in de tussentijd hebben ze toch wel van alles weten op te bouwen aan ervaring. Wat een beetje actueel is nu, is dat ze bezig zijn met de bouw van hun Tiangong ruimtestation. Twee modules zijn in de ruimte op dit ogenblik. Gisteren, en dan hebben we het over 25 oktober, is de volgende module naar het lanceerplatform gebracht. En die gaat op de 31ste naar het station toe. Dan is in principe, als die module is gekoppeld en van plaats is veranderd, zodat het station een beetje de vorm van een T heeft, is het in principe af. Maar de Chinezen hebben al wel gezegd van we hebben alle onderdelen in tweevoud gebouwd. Dus in principe kunnen ze nog eens 3 module eraan vastmaken en een echt groot en indrukwekkend ruimtestation gaan maken. Nou, ze hebben aangegeven dat ze ontzettend openstaan voor internationale samenwerking daarin. Er is ook al een heel programma openbaar gemaakt met medewerking van allerlei universiteiten, ook uit Europa. Ook zelfs uit Nederland. De VU Amsterdam doet mee in het programma Tumors in Space. Daar is een Tricia LaRose van de Noorse Universiteit van Oslo, de principal investigator. Mm-hmm. En die tweet nogal opvallende dingen de laatste tijd. Die zegt van ja, ik ga zelf die missie van 31 dagen doen aan boord van het station. Nou, die status die claimt zij wel, maar er is eigenlijk...
Als astronaut of als begeleider?
Als astronaut. Ja, ja. Ze is al bezig met trainen in pakken. Ze gaat inderdaad begin november zero-G training aan boord van vliegtuigen doen.
Geen Chinese dame.
Nee, het is een Noorse wetenschapster, maar ze is van Canadese.
Is dat dan de eerste niet-Chinees die met een Chinese vlucht meegaat?
Hmm. Zeker. En dan ook nog eens een keertje uit een hele erg onverwachte hoek. Want we hadden toch verwacht van, nou ja, dat Amerikaanse astronauten niet direct opdracht van NASA krijgen om daar naartoe te vliegen. Dat is duidelijk. Maar er is al een tijdje een lijntje met ESA. De Italiaanse astronaut Christopher Retti, die onlangs van haar missie...
Simona heet ze, geloof ik.
Samantha.
Samantha was het, ja.
Ja, die heeft een aantal jaren geleden alles een keertje getraind met taikonauten. Ze spreekt ook goed Chinees. Wat geen geringe prestatie is voor een westerling.
Die werd getipt, begrijp ik.
Ja, nou ja, daar gingen we allemaal van uit. Van, nou, die zou dan best eens een keertje de deur open kunnen zetten voor ESA. Maar het lijkt nu ineens via een hele andere route te gaan. Nou ja, nogmaals, het zijn vooral de tweets van de dame zelf.
Ze zegt het zelf, ja.
Ja, er lijkt verder nog niks besloten te zijn. Maar het is in ieder geval een interessante ontwikkeling. Als straks het station af is, is er toch nog één onderdeel wat eigenlijk van dat Tiangong-programma een beetje deel uitmaakt. Dat is de telescoop Zhentian. Dus ongeveer de Chinese tegenhanger van de Hubble. Maar hij kan meer. Hij heeft een primaire spiegel van 2 meter doorsnede, waardoor het gezichtsveld 3 tot 350 keer groter is dan dat van Hubble. En in de 10 jaar dat het ding...
1,8, dacht ik.
Ja,
ik dacht 1,8, dus iets groter dan Hubble.
Ja, oké. Het ding wordt verwacht dat hij in 10 jaar tijd zo'n 40% van de hemel in kaart kan brengen. En het slimme is dat het ding uitgerust is met een koppelapparaat. Dus hij vliegt zeg maar een eindje achter het station. Maar als daar onderhoud gepleegd moet worden, kan hij doodgewoon naar het station vliegen, daaraan vastkoppelen. En het
voordeel is dan dat je minder vibraties hebt.
Je moet hem vrij laten vliegen. Want anders dan, als je inderdaad bewegende mensen aan boord hebt, ja. dat verstoort. Inderdaad. Daar moet je geen experimenten aan doen dan. Dus dat wat betreft het ruimtestation. Het gaat dus zeker nog 10 jaar mee. Nou, als we ruimtestations een beetje kennen, zal dat wel 15 of 20 jaar worden. En potentieel nog 2 keer zo groot als wat het nu is. Nou, dan hebben ze ook het een en ander gepland voor de maan. Tijdens het recente congres van de Communistische Partij, wat we allemaal mee hebben gekregen. Meneer Xi gaat voorlopig niet meer weg daar. Maar er is ook een senior official uit de Chinese ruimtevaart geweest. Die heeft gezegd van wij gaan... bemande vluchten naar de maan doen en ook een maanbasis bouwen. Nou, dat hing al wel een tijd in de lucht. Verhalen gingen al een tijd rond. Maar dat deze man dat bij deze gelegenheid heeft gezegd... lijkt er wel op dat daar dus gewoon een stamp of approval op is gezet... en dat officiële plannen gaan worden. Nou, daar zijn in ieder geval 2 nieuwe zware raketten voor nodig. Een nieuwe versie van de lange Mars 5, die ook de onderdelen van het ruimtestation lanceert. En het grote monster lange Mars 9. Dat wordt inderdaad iets in de klasse van Saturnus 5 of Starship. Zo'n 100 meter hoog, 10 meter doorsnede in de eerste trap. 26 motoren daarin. En ook herbruikbaar. Dus daar gaan ze hoge olie maken. Ja, dat gaat wel iets worden. Ze hebben ook al het ontwerp klaar en zelfs een testvlucht gedaan met het bemande ruimteschip wat ze daarvoor willen gaan gebruiken. Dus dat zit er aan te komen. Een paar jaar geleden werd er bekend dat de Chinezen plannen hadden voor een internationaal onderzoeksstation op de maan. Samen met de Russen wilden ze dat gaan doen. Het wordt niet heel erg duidelijk of dat nou een serie automatische sondes is of inderdaad die maanbasis waar ze het over hebben. Nou goed, Rusland is natuurlijk een beetje een onbekende factor op het ogenblik vanwege hun hobby in Oekraïne. Dus ja, het is een beetje afwachten wat er van dat geheel terecht gaat komen. Een serie onbemande missies gaat er nog naar de maan Chang'e 6. Dat wordt een sample return vanaf de achterkant van de maan. Die in 23 of 24 gelanceerd moet worden. Nummer 7 wordt een orbiter die in de maanbaan blijft. Maar meerdere landers op het oppervlak gaat zetten. Eentje met wieltjes, maar ook eentje met pootjes. Die kan lopen en zelfs kan springen. En dan is er in ieder geval nog beschreven de Chang'e 8, die in 2030 dan zo ongeveer de voorloper zou moeten worden van dat internationale maanbasis met de Russen. Waarvan die status dus niet helemaal duidelijk is.
Als ik even tussendoor mag, dit is een indrukwekkend nu al, en je hebt nog een kantje. Ja. indrukwekkend repertoire aan plannen. Is iets bekend over hoe het Chinese ruimtevaartbudget zich eigenlijk verhoudt tot dat van bijvoorbeeld de Verenigde Staten?
Nee, ik denk ook dat het ontzettend moeilijk te vergelijken is, omdat je in Amerika ook doodgewoon met commerciële leveranciers te maken hebt. En dat is een feit. Tot nu toe is een heel groot deel van het Chinese ruimtevaartprogramma, dat valt gewoon onder het leger. Waar...
In Amerika ook. Maar dat is eigenlijk...
ja, precies. Maar hier is het zo. Alle astronauten salueren en hebben een militair uniform gehad tot nu toe. En vanzelfsprekend aardobservatiesatellieten zullen ook wel voor andere doeleinden gebruikt worden daar.
Dat geldt voor Hubble trouwens. Waarvan spionagevarianten... Ik heb het even nagekeken. 2,4 meter trouwens. Maar dat attent te luisteraars dit gaan corrigeren.
Ja. Hadden het lang zelf opgezocht.
Ik vind wel het verschil trouwens tussen China en wat je uit Europa en uit Amerika oppikt. Weet je, want het is inderdaad een indrukwekkend lijstje. Maar de ervaring is wel dat ze dat dan ook allemaal gaan doen. Misschien niet allemaal al heel snel of zo. Maar je hebt aan de westenkant toch vaker dat we allerlei plannen hebben. Maar daar is dan uiteindelijk geen geld voor. Of die sneukelen om een reden. Het is maar de vraag of het er komt. Terwijl je merkt bij China, als we op een gegeven moment zeggen van nou, dit en dit is plan. Ja. Dan gaat dat dan, op een gegeven moment komt dat.
Ja, precies.
De manier waarop ze gezegd hebben eigenlijk.
Ja, het is zo is die politiek en economie graag georganiseerd. Er is een 5-jarenplan, dat wordt inderdaad gewoon afgewerkt. Ik heb zelfs in het samenstellen van dit lijstje hier en daar gezien van dit project was eigenlijk een paar jaar later gepland, maar is naar voren gehaald. Ja. Dat kom je in het Westen helemaal niet zo ontzettend veel tegen.
De voortzetting van je verhaal.
Ja, precies. Planeetonderzoek. Tianwen 1 staat al op Mars. Die heeft die beroemde foto's van het Chinese maankarretje ook gemaakt. Nummer 2 gaat in 2025. Die moet dan een sample return gaan doen. En daar wordt het spannend. Want het lijkt erop, als ze dit schema gaan volgen, gaan ze het winnen van NASA. Dan volgt er in 2026 VOICE. Een sonde die naar het oppervlak en de atmosfeer van Venus gaat kijken.
Die heet VOICE?
Ja.
Klinkt helemaal niet Chinees.
Nee, kijk ook naar de namen van Chinese bedrijven.
Maar het is misschien een vertaling van een Chinese woord.
Nee, het is inderdaad een acroniem van een Engelse aanduiding die ze voor het ding hebben. We komen tegenwoordig Chinese bedrijven die Galactic Energy en Space Pioneer heten en zo. Dus wat dat betreft, alles verwacht.
Je verwacht bij overheidsinstellingen of overheidsprojecten dan nog wel.
Ja, nee, ze beginnen langzaam een beetje een gevoel voor PR te krijgen.
Beetje als Hongkong-Chinezen, die heet ook vaak gewoon Jack of David.
Precies. Laten we Hongkong hier niet bij halen.
De vlam van de verschroeiende draak en zo. altijd wel weer gewoon mooie namen
voor. Meer tot de verbeelding ook.
Ja. 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 Nou ja, goed, hun interplanetaire zondes die doen dat nog wel. De Tianwen, ik weet niet precies waarvoor het staat, maar dat klinkt
dat
lekker
is de
Chinees.
Van de verschroeiende draak.
Ja. Tianwen 3 wordt een dubbelzonde naar Mars. Twee delen. Dat is die sample return die dan rond 2031 op aarde zou moeten landen. Tianwen 4 wordt een dubbelzonde naar Jupiter en Uranus. Of Uranos. Of nou ja, goed, dan moeten we Thijs maar vragen hoe we dat uit moeten spreken.
Nou, Uranus is goed genoeg hoor.
Ja, precies. Nou, die gaat ook een orbiter rond Callisto achterlaten. En de andere zonde.
Even, is dat Jupiter of
dat is een Jupiter-maan. Ja. Ja. En dan staat er verder nog zonder jaartallen een missie naar Neptunus. Een redirect van een asteroïde. En ze hebben het zelfs over een interstellaire missie. Ja, die zou dan rond 2049 gaan plaatsvinden. Ja, nou, ik moet nog maar kijken of ik dan nog steeds achter deze microfoon sta. Ja.
En wat is een redirect van een asteroïde? Een asteroïde van koers laten veranderen?
Ja, inderdaad. Wat DART heeft gedaan. Ja, inderdaad.
Okay.
Maar nou. uit bescherming van de aarde of uit astromining? Want dat kan allebei.
Als ik het goed heb begrepen, inderdaad planetary protection. Okay. Uit de baan mappen voordat die op ons hoofd komt vallen.
Ja.
Dan is er nog een hele serie wetenschappelijke zondes. Satellieten die gammastralen gaan bekijken. Zonnetelescopen. Aardobservatie. Astrofysische satellieten. Ze bestuderen. Ik geloof dat die plannen nog niet echt zijn goedgekeurd. Maar wel ambitieus zijn. Krachtcentrales via gewoon zonnepanelen. Ja. Eerst zou in 2028 moeten vliegen. 5 kilowatt in een lage baan kunnen opwekken. En dan in twee stappen naar 2 gigawatt uit een geostationaire baan naar aarde kunnen zenden. Dan, we zijn er nog steeds niet. Spaceplanes. Sinds 2020 weten we dat de Chinezen daarmee bezig zijn. Als het goed is, vliegt er op dit ogenblik nog steeds eentje die in deze zomer is gelanceerd.
We hebben het dan ook weer over shuttle-achtige...
Ja, schijnt...
semi-militair re-entry.
Schijnt ontzettend te lijken op de X-37B. En dat hebben we weer kunnen afleiden doordat er hobbyisten foto's hebben gezien van de neuskegel. Waarin die X-37 precies zou passen. Er zitten wat uitsparingen in. Dus nou, er is ook nog een...
Dat hij gisteren een baanverhoging had gehad. Dus dat hij blijkbaar niet terugkwam. Ze hadden hem weer naar een hogere baan geworden.
En de X-37...
Wat hij doet, dat weet niemand.
X-37 heeft juist een baanverlaging gehad. Nee. Dus nou, hij is al bijna 900 dagen boven. Dus misschien dat hij binnenkort gaat terugkomen. China heeft ook nog een suborbitaal ruimtevliegtuigje getest. Waarvan de doeleinden niet helemaal precies duidelijk zijn. Nou, tot zover het deel wat er staat doet. Ja. Dan zijn er nog een hele hoop commerciële partijen. Er zijn veel initiatieven voor herbruikbare raketten. De Pallas van Galactic Energy, die ik net al noemde. Nebula van Deep Blue Aerospace. Tianlong van Space Pioneer. En de Hyperbol van iSpace. Nou, wat dan inderdaad wel opvalt, is dat er ontzettend leentjebuur wordt gedaan met de namen van bedrijven. Zo is er een Chinees bedrijf wat X-Space heet en ook Deep Blue. Nou ja. Verder, vooral als je naar naar hun bemande activiteiten kijkt. Er is heel veel gekopieerd, nagemaakt. Als je naar Tiangong kijkt, lijkt dat heel erg op de Mir. Shenzhou, het ruimteschip waarmee ze hun bemanningen lanceren, is een vergrote kopie van de Soyuz. En verder, als je naar vooral die initiatieven naar herbruikbare raketten kijkt, zijn dat allemaal klonen van de Falcon en de Super Heavy en Starship.
Ja.
Nou, als je dit allemaal zo ziet, doen zij eigenlijk alles wat de rest van de wereld zo'n beetje verdeeld heeft aan activiteiten. Als ze dit voor elkaar krijgen, dan streven ze inderdaad zeker Rusland, maar ook nog wel Europa en Amerika voorbij.
Dat wordt echt een hegemonie.
Ja, ja.
Rusland is denk ik op dit moment niet meer zo heel moeilijk. Maar
nee, inderdaad. Daar wint India het straks nog van. Maar het is, ze hebben ontzettend veel in hun Mars. En de stapels hardware die zijn bijna niet meer te overzien. Zo langzamerhand.
Ontzettend veel in hun lange Mars.
Ik dacht het ook.
Ja. Hey, dankjewel voor dit overzicht. Nog iets aan toe te voegen?
Nee, eigenlijk niet. Nou ja, begin december moet de volgende bemanning van 3 Tarkonauten naar het station. Ja. En die gaan dan voor het eerst een weekje samen doorbrengen met de bemanning die ze aflossen. En vanaf dat moment moet het station permanent
bemannen. In grote estafette.
Ja. Ja.
Oké, dankjewel. Michel, jou. Tweede verhaal.
Ja, dat wordt een beetje gênant na deze
na dit hoofdartikel, ja, gewoon een kadertje.
Ja, nou ja, ja, eigenlijk wel, terwijl het eigenlijk een opstekertje was. Want ik, jullie weten wellicht op, of je weet, was misschien, hopelijk weet je daar niet. Op 22 en 23 november is de, wat heet de ministerial van ESA. Dat is altijd een belangrijk moment voor de Europese ruimtevaart. Dat daar eigenlijk de toekomst wordt uitgestippeld voor wat voor projecten gaan we in Europa nou precies doen. En dat is de ministerial, dat is natuurlijk even voorbereiding voor, et cetera, op de gedetailleerd niveau. Maar zo'n ministerial is belangrijk omdat daar eigenlijk het handjeklap van de overheden plaatsvindt. Geld, boter bij de vis, geld op tafel. Waarbij je moet kijken van, krijg ik een bepaald project gefinancierd? Kan ik voldoende geld ophalen om dit te kunnen doen? En meestal is dat ook een beetje onderhandeling. Weet je wel, Italië wil graag dit project. Als Frankrijk daar nou een beetje aan bijdraagt, weet je, dan de hobby van Frankrijk, daar doet Italië dan een beetje aan mee. Weet je, zo werkt dat een beetje. Waarbij het budget van ESA eigenlijk uit twee grote, grofweg twee onderdelen staan. Een vast onderdeel. Dat is het algemene budget en alles wat science uit voortkomt. En je hebt dan de optionele programma's en daar moet je op inschrijven. Nou, wat gebeurt op de ministerial? Ten eerste wordt het vaste budget vastgesteld. Dat wil Nederland altijd graag omhoog hebben. Daar hebben we goede redenen voor. Mm-hmm. Veel landen willen dat niet, want dat is gewoon overhead, om het zo maar te zeggen. Dat moet zo laag mogelijk. En dat optionele budget, ja, dat is het spel. Weet je wel, wat is daar nou? Ja, wat gaan wij? Dus elk land komt daar met een ambitie eigenlijk mee. Met geld met een zak het geld, zeg maar. Om te kijken van, ja, hoe gaan we onze belangen behartigen daarbij. Daarvoor schrijven onze Nederlands Space Office, zeg maar onze NASA, schrijft altijd een beleidsstuk daarvoor. En ik dacht, ik zal het graag voor jullie doen. Ik ga dit lezen. Dan heeft in ieder geval iemand het gelezen.
Iemand moet het doen, ja.
En ik was blij verrast, want ik kan het van harte aanbevelen. Ik heb zelden zo'n lekker leesbaar en goed document gezien in dit kader. Dus ik was echt vrienden van de NSO. Ik was blij verrast. Complimenten. Het heeft een hele droge titel. NSO-advies voor het ruimtevaartbeleid 2023-2025. En de vrij geniepige ondertitel: aansluiten of terugtreden.
Oh.
En dat is ook waar het document wel over gaat. Want dat schetst best wel goed zeg maar de mogelijkheden die Nederland heeft en wat er dan moet gebeuren. En dat is voor een belangrijk deel ook op, zeg maar, op rijksniveau goed met elkaar samenwerken. Want dit zijn eigenlijk economische zaken, maar heel veel hiervan is van oudsher onderwijs ligt bij onderwijs en wetenschap. Want het zijn natuurlijk wetenschappelijk onderzoek, dat soort dingen. Een heel groot deel ligt ook bij IMW. Dan moet je denken aan het weer, aan GPS, al dat soort dingen. Weet je, dat ligt bij andere ministeries. En tegenwoordig in toenemende mate ligt er een stuk bij defensie. Nou, en dat is in Nederland altijd ingewikkeld om die partijen goed met elkaar samen te laten werken. Dus daar staan hele verstandige dingen over. Maar ze schetsen ook een aantal, eigenlijk werken ze twee scenario's uit. Waarbij één scenario uitgaat zo'n beetje van de ondergrens. En ze eigenlijk zeggen van, ja, jongens, dan als je met 100 miljoen komt, om het zo maar even te zeggen, dan over de periode van 3 jaar, dan moeten we gewoon dingen gaan afstoten. En het andere scenario gaat over hoe gaan wij naar onze BNP-verplichting toe. En onze BNP-verplichting, even voor de luisteraars, wij zijn 4,7% van het BNP van ESA. Dus van alle ESA-landen.
En waar staat BNP voor?
Onze nationale economie. De zwaarte, dus de verplichte bijdrage.
Bruto nationaal product gewoon.
Ja, ja, precies. Ja, precies. De zwaarte van je verplichte bijdrage is afhankelijk van je bruto nationaal product. En hoe dat weegt in het totaal. Nou, voor Nederland is dat 4,7%. Dat is wat we betalen aan het algemeen budget en science. Krijgen we makkelijk terug, want in science zijn we wel goed, om het zo maar even te zeggen. En we hebben ESTEC. Dus een hele grote chunk van het algemene budget komt terug naar Nederland. Dus dat is voor Nederland is dat een prima verdienmodel, zeg maar.
Ja, precies. Want je hebt die regeling van een fair return. Hè? Dus eigenlijk al het geld wat je bij ESA investeert, krijg je terug als contracten.
Ja, maar niet het algemeen budget.
Oké. Okay.
Want in het algemeen budget, want dan moet je dus paperclips gaan inkopen in Spanje. Weet je, op dat niveau, weet je, dus voor het algemeen budget doen ze dat niet. En dat betekent dat omdat het grootste centrum van ESA in Nederland staat. Dat is een goed verhaal, maar als ik tijd heb, kan ik het zo doen. Om die reden gaat een relatief groot deel van dat algemeen budget terug naar Nederland. Dat land in Nederland. Want ja, die mensen die werken hier, die wonen hier, die gaan naar Albert Heijn, weet je. Dus die, een groot deel van dat budget, daar haalt Nederland economisch rendement uit. Dan zou je verwachten dat wij op het optionele deel ook aan onze BNP-verplichting doen. Dus ik zeg, nou, we doen daar ook 4,7%, maar dat is traditioneel al decennia niet zo. Daar zitten we, nou, als het heel erg mee zit, op onder de 2. Dus wij dragen maar 2% van het optionele budget bij vrij. En eigenlijk pleit, en dat is niet helemaal nieuw hoor, maar NSO nu voor om aansluiting naar die 4,7% te gaan zoeken. Hetzelfde soort discussie als bij NATO, hè, daar speelt dat ook, NAVO. En zij schetsen een scenario hoe dat zou kunnen. En ze schetsen een scenario van, als het 100 miljoen is, dan zijn die te harde keuzes en dan moeten we helemaal dingen loslaten. En ze schetsen ook een soort minimumplafond waarbij je nog net kunt vasthouden wat je nu hebt. En dat is 170 miljoen. Mogen jullie raden wat de Nederlandse overheid als inzet heeft?
Och jeetje, die 170.
Aha. Ja, waarbij ze eigenlijk NSO zegt, nou, je kan het nog één keer doen, maar daarna zeg maar moet je harde keuzes gaan maken. En ja, helaas kiezen ze dus niet voor dat scenario waarbij je kan uitbouwen en ook daadwerkelijk op je sterktes kan gaan investeren. Persoonlijk vind ik dit wel jammer, want ik weet hoe dat dan in de praktijk gaat. Weet je, al die andere landen worden dan op een gegeven moment heel zagrijnig van Nederland. Want ja, je haalt er heel veel geld uit naar verhouding, maar je stopt er weinig in. Dus op een gegeven moment gaan die landen Nederland onder druk zetten en zeggen van ja, jongens, jullie hebben dat S-tech. Weet je wel, dan moet je even investeren in een gebouw daar. En dat is in het verleden ook wel vaak gebeurd. Dan moest er nog extra geld komen, 40 miljoen, om het Erasmusgebouw neer te zetten. Ja, en dan gaat ons high-tech geld dus eigenlijk naar bakstenen.
Ja, weet je, dat is een beetje zonde.
Ja, dus dat is, ja, ik vind dat jammer. Maar het positieve nieuws was dat ik het onderliggende document van NSO van harte kan aanbevelen. Dus als je toch een beetje leuk, blij wil worden over waar we heen zouden kunnen, dan zou ik aanlezen het NSO-advies voor ruimtevaartbeleid. Dat staat straks in de show notes. Ik zou je aanbevelen om er even doorheen te lezen.
Ja.
Geweldig.
En hopelijk valt het mee.
Fingers crossed.
Ja. Oké, mijn volgende verhaal gaat over Elon Musk. En niet meteen uitschakelen. Maar meer in het bijzonder gaat het over Starlink. Dus het is echt wel ruimtevaart. En het gaat over Oekraïne. In de afgelopen 2 weken is Elon Musk zich gaan roeren over de donaties die Starlink heeft gedaan in hardware en aansluitingen aan Oekraïne. Hè, waar het leger goed gebruik kan maken van internetverbindingen en dat ook doet. Om een idee te geven. En ik zeg van tevoren dat de cijfers, daar vind ik zelfs al in 2 artikelen die ik heb gevonden, vind ik erg veel tegenstrijdige informatie. Ja. Het is allemaal niet zo helder hoe het precies zit. Maar er schijnen intussen zo'n 20.000 van die Starlink-eenheden te zijn uitgedeeld in Oekraïne. Waarvan de helft regelmatig gebruikt wordt. Het Oekraïnse leger heeft gevraagd om nog 8.000 erbij. En als je dan weet dat de abonnementen die ze gebruiken, die kosten ook nog eens een keertje, ik geloof $4500 per maand. Voor de duurste varianten, met de hoogste bandbreedte, goedkope varianten zijn $500 per maand. Consumentenaansluitingen zijn $60 per maand. Maar zoals de Oekraïners ze gebruiken, gebruiken ze ongeveer 10 keer zoveel data als een huishoudelijke aansluiting gebruikt. Dus het zijn echt wel grootverbruikers als ze er eenmaal mee bezig zijn. Goed, het heeft ook nut. Maar Elon Musk heeft gezegd, ja, dat is allemaal wel heel leuk, maar dit gaan wij niet volhouden. Want Starlink maakt niet eens winst. Laat staan dat deze kosten gedragen zouden kunnen worden. Tot nu toe heeft het SpaceX $80 miljoen gekost. Dat zou kunnen oplopen voor dit jaar tot 100 miljoen. En voor het volgende jaar zou het kunnen uitdijen tot 400 miljoen. En dat vindt SpaceX / Starlink een beetje veel.
Ja, dus voor een cadeautje wel heel erg.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe je dat dan meet, die kosten.
Precies. Daar vind ik tegenstrijdige informatie. Rekent hij dat bijvoorbeeld uit met die abonnementsprijzen?
Ja.
Ja, dan reken je dus de wholesale, de marktprijs.
Ja, precies.
Terwijl je
gewoon je winst erin
moet gaan rekenen. Dus dat is allemaal.
En dat zou reëel zijn als je andere klanten hebt die je niet kan bedienen, omdat die bandbreedte wordt gebruikt door. En dat vraag ik me wel een beetje af.
Heeft Starlink nu nog niet zoveel?
Nee, ik denk het ook niet.
Nee. Terwijl het ook bijvoorbeeld PR-waarde heeft. Hè? Dus ja. Je kunt op allerlei manieren kun je dit drijf. Ja. Maar dat het een grote kostenpost is, dat is natuurlijk wel duidelijk. Ja. En Elon Musk is begonnen zijn hand op te houden bij het Pentagon. Ja. En daar kreeg hij onmiddellijk nul op het request. Waarna hij heel flink en stoer gezegd heeft, dan gaan we toch gewoon door. Ook al kost het sloten geld en ook al maken we geen winst.
Er zat volgens mij nog een minder PR-technisch handig momentje tussen. Maar oké.
Okay. Oh, ja, vertel maar als jij hier ook...
Nee, op een gegeven moment heeft hij gezegd, trek de stekker eruit.
Ja.
En toen kreeg hij volgens mij zoveel kritiek dat hij daarna...
De wind van voren.
Gezegd.
Ja. Ja.
Dan ga ik toch maar door. En volgens mij heeft Europa intussen ook aangekondigd dat ze kijken of ze een bijdrage kunnen leveren.
Ja, dat. En het Pentagon heeft ook weer laten weten dat ze misschien toch nog een potje hebben gevonden dat bedoeld is voor hulp aan de strijd in Oekraïne en zo. Ja. Dus dat is allemaal, heeft allemaal een open einde. En verder heeft intussen, maar dat heb ik zelf niet kunnen verifiëren, er is ook een bericht verschenen dat Starlink intussen een collecte heeft geopend.
Ja.
En ik heb gekeken op starlink.com. En als je dat vanuit Nederland doet, dan krijg je een Nederlandse pagina. En daar is in de verste verte geen donatieknop te vinden.
Okay.
Dus of dat dan alleen in Amerika werkt, of dat het helemaal nog niet werkt, dat is mij ook niet duidelijk. Ja. Maar het bericht was een aantal dagen geleden dat er nu ook gedoneerd kon worden. Daar haal je natuurlijk nooit tientallen, laat staan honderden miljoenen mee binnen. Maar, want dat heeft Oekraïne ook niet gedaan met de collectors die zij hebben gehouden.
Nee,
hè?
Nee, het blijft dan een beetje gek voelen om naar het bedrijf van een miljardair gift over te maken.
Precies, want Musk wel, had privé nog wel bekostigd.
Ja, precies. Hij heeft 44 miljard over voor Twitter. Dus.
Dat bedoel ik.
Okay. Die ook niet zelf gaat betalen. Maar goed, dat ja.
Nee, maar goed, dit was wel een aardig verhaal om hier even te vertellen. Nogmaals, open einde, omdat ik niet weet. En het is nog niet bekend hoe dit afloopt. Wie uiteindelijk die kosten gaat dragen. Maar er zijn kandidaten en die kosten zullen gedragen worden. Het ziet er wel naar uit dat Oekraïne gewoon dit soort apparatuur blijft ontvangen. En nuttig zal blijven gebruiken in de goede strijd die ze te voeren hebben.
Ja. Ik kan me heel goed leven hoor, met het feit dat daar een vergoeding in hun richting komt. Aan de andere kant blijf ik die kosten wel heel inzichtelijk, niet inzichtelijk vinden.
Nee, weet je, klopt,
even ter illustratie, ik reed ooit met zonnewagens door en studenten door Australië. Mm-hmm. Waar we ooit een op dat moment heel novel zeg maar, systeem voor real-time de internetverbinding hadden, rijdend. Dat was
Nena of zoiets, hoe heette dat?
Nuna.
Nuna, ja.
En dat was technologie die kwam van vliegdekschepen af. Weet je wat, was in heel Australië was één zo'n schotel. Die hadden wij op een dak. Die moest af en toe uit, omdat de motor van de auto het niet kon bijbenen qua elektriciteit. Dus dat was al op zichzelf allemaal heel avontuurlijk. Maar daarvan weet ik ook, weet je, dat kregen we gesponsord. En de commerciële waarde daarvan was 1 miljoen euro. Weet je, maar ja, dat is een compleet fictief bedrag, weet je. Ja. Want ze geven je dat. En zolang je inderdaad niet in de weg zit van een andere gebruiker, en dat zaten we niet, ja, dan is het virtueel geld. Het is virtueel geld.
Zeker.
Dus het blijft lastig.
Ja. Ja. Luc, had jij nog een derde verhaal? Ik geloof het niet, hè?
Nee. Ik heb straks aan het eind nog twee hele kleine opmerkingjes en that's all.
Michel, jouw volgende...
Mijn volgende verhaal, dat was wat ik aankondigde aan het begin. En namelijk dat onderzoek is gedaan naar de effecten van klimaatverandering op space debris.
Ja, ruimtepuin.
Ja, en het resultaat verbaasde me eigenlijk. Want intuïtief zou je denken, nou, de atmosfeer wordt warmer, dan daait die uit. Weet je wel, en dan krijg je een dikkere luchtlaag. Dat betekent dat...
Dan ben je er eerder vanaf.
Ja, spullen eerder naar beneden vallen.
Ja, kom erop met die klimaatverandering.
Ja. Nou ja,
bijna wel.
Dan heb je het tenminste misschien nog ergens een goede kant.
Ja.
Maar ik moet je teleurstellen, ook dat is niet waar. Het is precies het omgekeerde.
Hoe werkt dat dan?
Nou ja, wat er gebeurt is, dat is het blijkbaarste effect van CO2 in de atmosfeer. Dat de onderkant van waar wij in leven, zeg maar, de lucht, die warmt op. Maar de bovenkant, die koelt af. Netto krimpt de atmosfeer. En nog vervelender in dit verband is dat als jij ultraviolet licht op CO2 of CO2 moleculen valt hier bij ons, weet je, ja, dan creëert dat warmte, terwijl in de hoge ijle luchtlaag creëert vooral snelheid. Dus die CO2 moleculen die ontsnappen aan het gravitatieveld van de aarde, Waardoor dus ja, een deel van de CO2, dat gaat ons verder niet helpen hoor, qua klimaatverandering, maar een deel van die CO2 die ontsnapt uit die hoge ijle luchtlagen, waardoor die luchtlagen dunner worden. Dus ja, dunnere luchtlaag betekent minder wrijving, betekent dat de duur van hoe lang iets in een lage baan waar blijft, met naar verwachting ongeveer 30% toeneemt.
Oh.
Dus het resultaat is eigenlijk, weet je, dat hele specifieke verhaal, ruimteafval, wat al wel vrij vervelend was, waarschijnlijk door klimaatverandering erger wordt. En ja, dat vond ik wel een domper, want ja. Ergens had zij mijn intuïtie. Ja. Het zou toch...
Precies.
Nou ja, in ieder geval nog een positief effect moet hebben. Maar het is dus niet zo. Het werkt de verkeerde kant op.
Het enige wat je er dan nog uit kan peuren is dat natuurlijk ook satellieten waarvan je wel wil dat ze boven blijven, dat die dat ook weer makkelijker doen.
Ja, Maar op die hoogte geldt dat alleen voor spionagesatellieten. Denk ik. De andere satellieten is dat ook niet zo heel relevant. Dit was trouwens het was een studie in het journal Geophysical Research Letters. En het kwam van het National Environment Research Council in Engeland. Die daar de British Antarctic Survey, daar komt dit nieuws vandaan. Dus, helaas. Geen positief nieuws voor de 30.000 trackable stukjes die boven ons hoofd hangen.
30.000? Ja. Dat is boven welke omvang ook weer? Centimeter of zo?
Ja, volgens mij een centimeter 5, zoiets. Vijf. Met radar nog.
Of met radar kun je volgen, hè?
Ja, en een beetje van de hoogte natuurlijk af. Maar er zit nog een veelvoud van dat de kleine gut onder. Meestal is de regel een beetje dat het gevaarlijkste is eigenlijk het gebied tussen de 5 en de 1, weet je wel, centimeter. Omdat boven de 5 kan je het zien. Dus als je merkt van die komt te dichtbij, kan je
opzij.
Kan je opzij inderdaad. Onder de 1 kun je het meestal hebben, om het zo maar even te zeggen. Ja. Daar zijn tenminste de schilden van Space Station zijn daarop gebouwd. Ja, en het linker zit in dat tussenstukje, 1 tot 5. Daar zit daar.
Niet zichtbaar, wel schadelijk.
Ja, gevaarlijk, maar moeilijk te detecteren.
Ja. Oké. Okay. Nou, dan heb ik nog het verhaal over Lofted. En dat is een met dank aan Bruno van Weijenburg trouwens, die dit onderwerp heeft ingebracht. Dat is een opblaasbaar hitteschild waarmee getest zal worden door NASA. Niet eerder dan 1 november, vond ik in de documentatie. Dus later dan 1 november gaat dat getest worden. Het is heel fijn om dat te weten. Waarom een opblaasbaar hitteschild? Dat is omdat, bijvoorbeeld als je op Mars wil landen, we weten allemaal dat daar zijn van die rovers neergezet. En om die heel huid beneden te krijgen, moest er een soort drietraps landing worden uitgevoerd. Met om te beginnen iets als een hitteschild en daarna iets als een parachute. En daarna nog raketmotoren en dan nog een soort hijskraan. Nou ja, ingewikkeld. Omdat die Marsatmosfeer zo ijl is, dat je eigenlijk niet voldoende echte afremming van. Maar dat wordt anders als je een heel groot hitteschild mee kunt brengen. Dan moet je een hitteschild eigenlijk hebben dat groter is dan je raket. Dat moet je opvouwbaar meenemen. Dus dan wil je gaan testen, A, hoe vouw je zo'n ding uit? En B, als je dat uitgevouwen hebt, en dat is dan natuurlijk een stuk minder stevig dan een hitteschild dat bestaat uit tegeltjes bijvoorbeeld, of iets dergelijks.
Die vallen er ook nog wel eens af.
Die moet je ook testen, maar dan weer op een andere manier. Ja. Maar goed, dat Lofted systeem, dat is dus een opvouwbaar hitteschild. En er is ook een prachtige video van in omloop, die is vanuit de show notes te vinden. Dat vouwt uit. Dan heb je een samenstel van allerlei buisjes van hoofdzakelijk synthetisch materiaal, dus zeg maar even gemakshalve kunststof, waar het de structuur van gemaakt is. En er zitten daar weer lagen omheen, waarvan de buitenste laag gemaakt is van keramisch weefsel.
Ja.
Bestand tegen temperaturen tot 1600 graden. En alles daaronder kan tegen successievelijk iets lagere temperaturen. Ja. En is dan weer geïsoleerd van die structuur, et cetera, et cetera. Maar goed, dat gaat dus binnenkort uitgevouwen worden na een lancering. En vanaf een lage aardbaan wordt dat naar beneden geslingerd. En dan gaan ze hopen dat dat heel huids beneden komt en doet wat het moet doen.
Ja.
Gaat dan om een proefversie met een diameter van een meter of 6. Er wordt ook gedacht voor Mars en dergelijke aan diameters van 12 meter. Dan heb je natuurlijk een grotere versie nodig bij een ijlere atmosfeer.
Ja.
Kun je er wat aan hebben. LOFTED heet het. Low Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Detector.
Ja, je kent ze wel, de afkorting.
Ja. Nou ja, LOFTED is nou niet echt een op de tong smeltende naam waarvan je denkt, dat onthoud ik meteen. Maar dus...
ik vind het wel technisch wel interessant hoor. Want dit klinkt ook echt als best een taaie klus. Omdat je hebt inderdaad aan de buitenkant heb je dat keramische materiaal wat die hitte moet tegenhouden. Ja. Nou, daar... Ik weet niks van dat materiaal, maar ik vermoed zomaar dat materiaal niet zo luchtdicht is. Weet je, dus als je dat als buitenlaag gebruikt, dan loopt je hele opblaasbare ding meteen weer leeg. Ja, weet je? Dus je moet die lucht binnenhouden en die hitte buiten houden. En daartussen moet iets om die temperatuur te. Ja. Want als je daar niet iets tussen doet, dan smelt die luchtdichte laag plastic, bij wijze van spreken, die je nodig hebt om die lucht binnen. Die smelt dan meteen. Weet je? Dus hoe je dat dan.
Ja, dat is een leuk puzzeltje nog.
Technisch oplost en vervolgens ook nog zorgt dat je het opblaasbaar houdt. Ja, ik vind het wel knap hoor, als ze dat kunnen.
Ja.
Is het opblaasbaar? Kijk of ik het woord inflatable tegen. Ja, inflatable inderdaad. Het is niet opvouwbaar, maar uitvouwbaar, maar opblaasbaar. Ja. Correct. Ja.
Nee, dat is het.
Staat me toch bij dat een aantal jaar geleden al iets dergelijks is gedaan. Wat toen dus prompt in de eerste seconde misging. Want het werd te hard opgeblazen en het knalde uit elkaar.
Was het niet dat ruimtezeil van die Mars Society? Of hoe heette dat ook weer? Nee, niet Mars. Planetary Society.
Dat zou kunnen. Dan moeten we nog maar eens even naar.
Ik heb geen ja. Maar ik kan me wel voorstellen, weet je, het grote punt is volgens mij dat het risico is dat het uit elkaar knapt, weet je. Dat is gewoon failure scenario 1, weet je, als het ding te heet wordt, de druk te hoog, bam.
Ja, daarna
ben je weg. Weet je, hoe je dat dan reguleert en zo. Nou, okay, dat
Nou, in ieder geval kom ik in de tekst tegen dat het hele ding zijn stevigheid juist haalt uit druk.
Ja.
Dat zou betekenen met wat meer druk wordt het steviger. Daar is natuurlijk altijd een grens aan.
Ja, precies.
Ja, als je het gaat verritten. Ja, dus
te veel druk, heb je geen hitteschild meer. Dan heb je weer een ander probleem.
Maar daar heb je engineers voor om het zo te ontwerpen. Ja, dat met een lage structuur, dat je de grootste hitte buiten houdt. En functionele hitte eventueel binnen toelaat.
En te weinig druk betekent dat je het gaat vervormen en zo. En dan gaat het ook
precies
verkeerd. Ja. Weet je. Dus dit is echt een ingewikkelde.
Dit heet optimaliseren.
Ja, precies. Inderdaad.
Blijven proberen.
Ja, dat is bijvoorbeeld knap. Als het lukt natuurlijk. Ja. En dat gaat dan gelanceerd worden, zag ik daarnet, op een Atlas 5. And will be delivered to its re-entry state by the Centaur, Atlas 5 second stage. Nou, dat zal allemaal wel.
Wanneer? Dit was in november al?
Niet voor 1 november.
Niet voor 1 november.
Nee, dat geloof ik graag. Maar
wanneer dan wel? Dat weten we niet.
Nee, daar heb ik geen informatie over.
Okay.
Nee, precies.
Leuk. Dus... Nou, zijn we door de onderwerpen heen en Luc had nog twee mededelingen.
Twee kleine uitsmijtertjes dan. Er staan een paar interessante dingen te gebeuren. Ten eerste Starship in...
We hebben het helemaal niet over Starship.
Nee, precies, Boca Chica. De full stack is weer eens in elkaar gezet. Het lijkt erop dat ze ook het ontkoppelmechanisme voor Starship hebben getest. Want het ding werd opgetild en weer neergezet. En toen ze op de beelden gingen kijken, zagen ze daar inderdaad allemaal kleine haakjes als het ware. Er wordt brandstof ingegoten. Dat zijn ze aan het testen. En het grote moment gaat natuurlijk dichterbij komen dat straks de Heavy, de booster die eronder zit met zijn 33 motoren, die zal een keer getest moeten worden. En dat lijkt nu wel steeds dichterbij te komen. Dat is de ene grote raket. Dan hebben we die andere nog. Hij is al kort genoemd, SLS. Gerepareerd batterijen van het Flight Termination System zijn vervangen. Ik geloof dat de raket op 4 november naar het lanceerplatform moet worden vervoerd. En heeft dan als potentiële eerste mogelijkheid om gelanceerd te worden de 14e november.
En dan gaat hij niet.
En dan zal hij waarschijnlijk weer niet gaan. Nee.
Wat was jouw weddenschap ook weer, Michel?
Nou, dat tot nu toe, ik nog zeg, als hij gaat, eet ik mijn schoen op. Maar hij gaat natuurlijk wel een keer. Weet daarom ga ik een keer mee ophouden. Maar ik zit nu nog al bij 14 november, dan gaat hij niet. Ik denk niet dat hij dit jaar gaat.
Weet je ook waarom hij niet gaat?
Nou ja, kijk, omdat ik denk dat ze nog te veel problemen gaan tegenkomen.
Een hele algemene overweging dus. Ja, een bepaald effect voorspeld? Of
nee, dat niet. Maar je ziet gewoon, kijk, bij zo'n raket. Ik heb heel veel lanceercampagnes van dichtbij meegemaakt. En heel vaak zitten kijken naar een raket die niet ging. Weet je, dus je ziet op een gegeven moment bepaalde patronen. En ze zijn gewoon nog niet diep in de lanceercampagne geweest. Weet je, dus die niet in de automated sequence. Weet je, niet in het laatste stuk van die lanceercampagne. Waarin het eigenlijk meestal pas echt.
10, 9, 8, 6 nog nooit naartoe.
Nee, maar ook in de laatste minuten nog niet. Weet je, dus en er gebeurt zoveel in die laatste. Naarmate de tijd steeds dichterbij komt, gaat er ook steeds meer gebeuren. En dan komen op een gegeven moment, heb je, zeker bij Amerikaanse heel ouderwets eigenlijk intussen, maar je hebt van die holds, hè, dat ze op een gegeven moment een stuk counter doen. Dan hebben ze een periode, een hold, waar je eigenlijk kijkt van, nou, waar staan we? Welke problemen zijn komen we tegen?
Moeten we nog oplossen? Iets oplossen?
Ja. Kunnen we door? En dan op een gegeven moment zeg je, nou oké, we kunnen uit de hold en we kunnen weer verder. Ja, het wordt in alle eerlijkheid pas spannend als je de laatste hold gehad hebt. Weet je, daarna...
En geen reservetijd meer hebt.
Ja, en daar zijn ze echt nog lang niet geweest. Weet je, dus het kan best hoor, dat op 14 november ze door die hele sequence heen lopen en dat ze die laatste hold hebben. En dat
alleen
laatste
niet zo waarschijnlijk.
Het is alleen niet waarschijnlijk. Dat is ook niet erg, weet je wel. Kijk, dit is ook om te leren.
Het is niet erg, maar het begint nu al toch gênant te worden, niet?
Ja.
Ik vind wel dat...
Project eigenlijk als je
lekkende ventielen hebt bij het tanken, dan heb ik zoiets van, jongens, we zijn al 80 jaar bezig met het tanken van raketten. Ja, hebben we dat dan nu nog steeds niet onder de knie? Dat verbaasde me wel, moet ik zeggen.
Dus...
Is het niet gewoon een kwestie van, er zijn zoveel onderdelen dat er altijd wel een paar in het ongereden raken?
Ja, dat is
mooi. Dat is een raket natuurlijk ook in het algemeen. Er zijn talloze concurrenten. Deze is natuurlijk wel complex, weet je, door de hele manier waarop die is opgezet. En ook gewoon puur door het formaat is het extra ingewikkeld. En omdat die man-rated is, dus hij moet ook... Dat betekent dat de veiligheidsmarges veel complexer en veel strakker zijn, zeg maar. Dan is het verbaasd het mij niet, weet je, dat dit moeizaam gaat. Weet je, moet je wel zeggen. Weet je, we hebben vaak genoeg over dit project in zijn algemeen.
Zeker,
Dat dit lastig is, dat snap ik wel. Kijk, waar het echte spannende zit, weet je, is dat ze hebben aangegeven, ze kunnen nog maar een paar keer heen en weer. Hè. Dus de raket die is gecertificeerd om een aantal keren heen en weer te rijden. Tussen,
is dat zo?
Ja, dat is waarom ze vorige keer niet terug wilden. Terwijl ik eigenlijk zoiets had van, joh, waarom breng je ding niet terug? Ja, maar ze kunnen, maar ik meen dat het 5 keer, en dat hebben ze nu 2 keer gedaan, dus nog maar 3 keer kunnen ze terug. En daarna heb je enorme vertraging omdat je terug naar de certificering moet. En
dan
moet
zo.
Dus ze willen het aankeren.
En dat is een half jaar of zo dat ze aan hun broek krijgen? Of zo?
Ah, geen idee. Nee, weet je, geen idee wat het betekent. Weet je, maar je zult moeten gaan bewijzen, zeg maar, dat je dat nog kan doen. Kijk, en waarschijnlijk moet je heel veel gaan testen. Omdat wat er gebeurt, het is een beetje alsof je een bezemstik, weet je, rechtop houdt. Dat is wat het is. En je rijdt dat heel langzaam. Heel langzaam rij je dat weg. Maar je krijgt toch trillingen onderin. Ja, die trillingen onderin vertalen zich tot flink of stevige trillingen bovenin. Weet je, dus ze hebben uitgerekend hoeveel belasting levert dat op. Hoe vaak kunnen we dat verantwoord doen dat hij nog man-rated, et cetera, nog kan. Ja, dat is blijkbaar 4 of 5 keer. Daarna moet je helemaal terug. Moet je of dat hele ding gaan nalopen, zeg maar. Of je moet die berekening opnieuw gaan doen om te kijken of je misschien nog een 6e keer uit kan persen.
Zo.
Ja, dus daar zit heel veel spanning in. Ja. En ik vrees dat er nog wel een paar van dit soort problemen zijn die ze niet vertellen, die wij niet weten, laat ik zo stellen. Ja. Die dit proces heel spannend maken. Maar tegelijkertijd, ze moeten wel ook daadwerkelijk dat hele proces door om te kunnen leren wat voor problemen ze hebben.
Ja.
En we gaan in 14 november, of waarschijnlijk zelfs dat niet eens, maar ergens in november nog wel een keer die hele sequence in. Maar mijn bed is nog dat dat we het volgend jaar zitten. Dat ding echt gaat. Maar
op zoek naar eetbare schoenen. Ja.
Dat komt met Sinterklaas, wordt dat gelukkig een stuk makkelijker.
Kijk aan.
Ja, maar 14 november durf ik hem nog aan.
Ik wil zeggen, iedereen schrijft in zijn agenda, 14 november wordt de SLS niet gelanceerd.
Ja, en als die wel gelanceerd wordt, gaan heel veel mensen mij herinneren dat ik een schoen ga opeten.
Ja. En dan, dat gaat waarschijnlijk ook weer live gestreamd worden.
Daar zorg ik voor.
Ik beloof dat ik iets moois van maak.
Ik zou volgende keer zou ik toch zeggen, eet je hoed op of zo. Een stuk makkelijker, maar oké. Okay. Ik dank jullie wel, Michel van Baal, Luc van den Abelen.
Jo.
Mijn naam is Herbert Blankenstein. Dit was Space Cowboys nummer 106. En we zien en horen iedereen graag terug over 2 weken bij nummer 107. Dag allemaal.
Tot de volgende keer.
Dag. Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert,
U loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.